Wie ervan uitgaat dat er sprake is van een abnormale situatie, zal het probleem van politiek, moraal en recht anders oplossen dan wie overtuigd is van de principiële, slechts door kleine storingen vertroebelde normaliteit. Met deze woorden drukte de Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof Carl Schmitt uit dat eeuwige vrede een illusie is. Wat bedoelt hij met de tegenstelling tussen vriend en vijand? Hoe keek hij aan tegen staat en macht? En hoe zou hij onze hedendaagse politieke situatie bekijken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Theo de Wit, de denker die centraal staat, Carl Schmitt.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een sidekick en een presentator. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij zit Letitia Hoebe, de sidekick voor vandaag. Dag Letitia.
Dag, leuk om er te zijn.
We hebben een kamer met misschien het minst inspirerende uitzicht dat we tot nu toe hebben gehad. Namelijk een afgesloten ruimte zonder buitenlucht. Dus als we halverwege onze stemmen wegvallen, dan komt het door een gebrek aan zuurstof. Maar dat moet helemaal goed komen, denk ik. Want we hebben een boeiende gast tegenover ons zitten. Theo de Wit, politiek filosoof en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Welkom Theo.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over Carl Schmitt. Hij was een Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof. Die leefde van 1888 tot 1985. En hij is buitengewoon invloedrijk en buitengewoon omstreden. Omdat hij vooral in enkele beginjaren vooral werd gezien als jurist van het naziregime. Nou, over beide elementen zullen aan bod komen. Theo, Schmitt zag zichzelf vooral als een, zeg maar, een analyticus van zijn eigen tijd. Van zijn eigen politieke omgeving. Kunnen we toch zeggen dat hij ook gedachten heeft die universeel relevant zijn?
Nou, universeel, dat woord zou Schmitt niet zo snel gebruiken. De context is heel belangrijk, hè, bij Schmitt altijd. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, er zijn een paar dingen die dan heel erg van belang zijn. Natuurlijk, zoals veel anderen ook, of iedereen misschien wel, was die hele Eerste Wereldoorlog in al die massavernietiging ook een culturele crisis van enorme omvang. Dus iedereen zat eigenlijk het gevoel, we moeten helemaal opnieuw beginnen. Daar is alleen maar chaos over. Dat speelt heel erg in zijn denken. En wat hij ook heeft meegemaakt, volgens sommige biografen is het zelfs heel erg, heeft het hem geweldig gestempeld. Dat is de Radenrepubliek in München in 1919, die maar kort heeft bestaan, die bloedig is uiteengeslagen of is eigenlijk vernietigd. En hij was daar getuige van. Dus wat hij daar eigenlijk zag was, ja, de staat kan ook zomaar worden aangevallen door groepjes met gewelddadige middelen. Ook dat heeft hem geweldig getekend. En sommigen zeggen ook dat hij behoorlijk onder de indruk was van eigenlijk het Italiaanse fascisme van Mussolini. Dat was ook eigenlijk die tijd vanaf 22. Dat zijn het soort van tijdgeest, zeg maar, of de tijdgebonden gebeurtenissen die behoorlijk hem hebben, denk ik, hebben gestempeld. En die ervoor gezorgd hebben dat hij in zijn denken eigenlijk vanaf de eerste teksten heel erg nadruk legt op de noodzaak van een sterke staat. Want een sterke staat moet, om zo te zeggen, de maatschappelijke chaos in toom houden. Dat is eigenlijk de gedachte.
Dat zit vanaf het begin af aan in zijn denken.
Ja, hij heeft een boekje, De Wet des Status, 1914. Dus zelfs nog voor de Eerste Wereldoorlog. Of tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar je dat al vindt. Dat de staat toch een soort van overkoepelende macht moet zijn op van een samenleving. Dus ook in die zin, de boekje heet letterlijk Der Wert des Staates und die Bedeutung des Individuums. Dus de staat heeft waarde, het individu alleen maar bedeutung, betekenis. Dus dat element van die sterke staat zit eigenlijk al heel vroeg in zijn intellectuele bagage.
En je zegt over traumatische ervaringen, zeg maar. En ja. Staatsordes die worden aangevallen, zeg maar.
Ja.
Hoe ziet hij die verhouding tussen machten in de samenleving en meningen van het volk dus wat oproert en die staat? Hoe is die verhouding tussen die twee dingen?
Een denker die hem bijvoorbeeld uit het verdere verleden geweldig heeft beïnvloed is Thomas Hobbes. Nou, Hobbes, daar geldt ook voor dat die leeft in een tijd van burgeroorlogen met een sterk religieus tint. Sterk religieuze inzet vaak. We weten allemaal, Hobbes heeft daarop geantwoord door eigenlijk een hele nieuwe politieke filosofie op te zetten, waar ook de staat niet langer meer een religieuze legitimiteit heeft of gesanctioneerd is, maar van onderaf. Dat wil zeggen vanuit het volk. Een echt wat wij tegenwoordig een contractidee noemen. Tegelijkertijd is die staat al bij Hobbes een enorme machtige monster. Leviathan is eigenlijk een monster uit het boek Job van de Bijbel. Die staat van Hobbes, die inspireerde ook Schmitt. Want ook Schmitt die ervoer sterk, vooral na de Eerste Wereldoorlog, die fragiliteit van elke politieke orde. Het is ook niet zo dat Schmitt de staat verheerlijkt. Hij zegt zelfs, ook de staat is een historisch verschijnsel. Kan zomaar verdwijnen.
De nazistaat, zeg
maar. Ja, de nazistaat. Zeg maar, ja.
Om het zo op pad te slaan.
Het is zelfs zo dat hij vanaf 33, zelfs eigenlijk al iets eerder, vanaf 32, dat hij eigenlijk zegt, het tijdperk van de staat is voorbij. En daarmee bedoelde hij, we moeten denken aan grotere politieke eenheden.
Dus niet meer de landsgrenzen, maar...
Ja, maar zo, bijvoorbeeld Europa.
Ja.
Kijk, Hitler, wat je er ook van zegt, droomde ook van een groot Europa. Dat was een Europees project. Dus natuurlijk, het is afgrijzelijk afgelopen allemaal. Maar in zekere zin zijn wij na de Tweede Wereldoorlog, zijn wij ook bezig met een groter politiek project dan alleen de nazistaat. En dat doen we niet alleen omdat we nou zo graag willen, maar ook een beetje gedwongen door de geopolitieke situatie. Want iedereen weet dat als wij als Europa niet ons sterk maken, dat we heel makkelijk kunnen worden of worden uit elkaar gespeeld enzovoorts door andere grote machten. VS, China, Rusland, gaan we door.
Ja, ik denk dat we dadelijk nog meer te spreken komen over die geopolitiek en over de actualiteit van Schmitt. Maar nog even terug naar dus dat punt van na de Eerste Wereldoorlog. En dus die breekbaarheid van de politieke orde die hij constateert. Hij, op een gegeven moment ontstaat de Weimarrepubliek. En daar maakt hij ook een hele grondige analyse van. En daar ziet hij ook een enorme crisis eigenlijk in dat staatsbestel. Wat zou je daarover kunnen zeggen?
Nou, je zou het ook in die zin heel actueel kunnen maken. Wat Schmitt in die tijd zag in Weimar, dat is wat wij vandaag noemen, ook in Nederland, identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek is een van onze problemen vandaag. Dat zijn partijen en partijtjes die sterk naar binnen zijn gericht, assertief naar buiten of offensief naar buiten en naar binnen steeds strikter. Dus ook samenwerken met anderen is eigenlijk moeizaam of helemaal uit den boze. Precies dat zag Schmitt ook in Weimar.
In het parlement.
Ook in het parlement.
Ja.
Dus zeg maar, steeds groter worden de flanken. Communisten, nationaalsocialisten. En maar ook andere kleine strijdgroepjes hoor. Soms ook meer dan parlementair, ook op straat.
Ja.
Dus zeg maar knokploegen, zouden wij zeggen. Terwijl het Centrum, was ook een partij dat zo heette, het Centrum, de katholieke partij, werd eigenlijk steeds zwakker. SPD.
Sociaaldemocraten.
Sociaaldemocraten, ook steeds moeizamer. Dus die regeringsvorming, coalitievorming, was steeds moeizamer en er kwam ook steeds minder uit in termen van fatsoenlijke regeringen. Dus je zou kunnen zeggen, gecombineerd natuurlijk met enorme economische problemen, zag Schmidt daar langzaam die hele Weimarrepubliek exploderen. En hij zocht uitwegen daaruit. En die uitweg die hij zocht, die heeft een zekere actualiteit vandaag.
En wat was die uitweg die hij zocht? Hij had het net over een sterke staat.
Ja, een sterke staat en langzaamaan ook een regeringsvorm. Het heet daar presidiaal democratie. Waar niet de coalities van de Rijksdag, maar de president eigenlijk de belangrijkste legitimerende, democratisch gelegitimeerde figuur wordt. Zodat hij ook steeds meer macht krijgt. Vergelijk het een beetje met vandaag Erdogan. Die richting werd eigenlijk gezocht. Ik bedoel, niet alleen door Schmidt. Schmidt heette al op een bepaalde manier wel in zijn teksten aan bijgedragen. Dat het deze richting opging. Van een steeds grotere macht van de president. Uiteindelijk Hindenburg. Daar is het uiteindelijk mee geëindigd, zal ik maar zeggen. In 32 en 33 dan Hitler aan de macht. Die Rijkskanselier werd. Dus een zekere antwoord op de onmacht van de parlementaire democratie zocht men, en zocht ook Schmidt, in het versterken van de uitvoerende macht van de president.
En kun je in dat licht ook mee zeggen dat het politieke gaat de staat vooraf? Is een beetje zo'n gedachtenlijn van hem? Kun je dat in die lijn plaatsen?
Ja, want dat is precies zo'n diagnose die Schmidt dan maakt. Dat de staat, die een paar eeuwen lang toch min of meer het monopolie had over de politiek. Zodat je kon zeggen, ja, politiek dat is eigenlijk, ja, heeft met de staat te maken. Dat niet meer waar is. Wat hij eigenlijk zag was dat er nieuwe bewegingen, nieuwe politieke partijen, nieuwe zeg maar subjecten van de politiek ontstonden. Die soms ook tegen de staat opponeerden. Of die soms ook de staat wilde in hun greep wilde nemen. Wat uiteindelijk natuurlijk ook gebeurd is. Zodat de staat het monopolie op de politiek kwijt is.
En wat is dan, wat wordt dan precies bedoeld met het politieke? Is dat dan de samenleving of de maatschappij? Of een bepaalde betrekking of verhouding?
Ja, het onderscheid dat hij dan gaat maken is inderdaad het onderscheid tussen politiek en het politieke. En dat laatste, dat begrijpt hij dan inderdaad vanuit de samenleving. Je kijkt gewoon in de samenleving, waar zijn tegenstellingen zich aan het verhevigen? En die tegenstellingen, zo constateerde hij, die worden vanuit allerlei gebieden gevoed. Het kan economisch zijn, het kan religieus zijn, het kan etnisch zijn. Je kunt vandaag ook denken ecologisch. Ja, dat is natuurlijk evenzeer een mogelijkheid. Dus de gedachte is dat de politiek heeft niet een eigen substantie, zoals Aristoteles bijvoorbeeld dacht, het goede leven. De politiek wordt gevoed vanuit allerlei gebieden die in de samenleving bestaan.
En tegenstellingen dus.
He, wat wij tegenwoordig zouden noemen politisering. Dus ook bijvoorbeeld, wat wij natuurlijk ook hebben meegemaakt, ook in Nederland. Je kunt ook man-vrouw verhoudingen politiseren. En zeggen, waarom is het evident dat vrouwen altijd die rol hebben, dat pikken we niet langer. Ook dat is natuurlijk een vorm van politisering die je behoorlijk sterk kunt doorvoeren. Schmidt interesseerde zich voor die samenlevingsassociaties en dissociaties, noemde hij ze, die soms zo erg worden dat ze op de rand van de burgeroorlog terechtkomen.
En dan gaat het dan over dat vriend-vijand tegenstelling.
Ja, dat noemde hij dan vriend-vijand tegenstellingen. Associaties, daar dacht hij dan eerder aan. Ja, vriendschappen, burgervriendschappen, vriendschappen tussen bepaalde secties, facties, partijen en dissociaties die zich van anderen afgrenzen. Dus inderdaad, wat wij ook vandaag identiteitspolitiek noemen, maar dan nog wel een graadje pittiger en een graadje heftiger.
Dus het politieke is eigenlijk dat onderscheid tussen vriend en vijand, zou je het zo kunnen zeggen?
Ja, dus een soort van intensivering van betrekkingen, zodat uiteindelijk een vriend-vijand onderscheiding wordt gemaakt.
En is dan uiteindelijk het doel om eigenlijk die vriend-vijand op te heffen? En dat tot een soort pacificatie daarvan te komen?
Nou, Schmid heeft lange tijd gehoopt tijdens de Weimar Republiek dat de staat niettemin die maatschappelijke turbulentie zou kunnen absorberen. Hij noemde dat op een gegeven moment ook, de term is nu natuurlijk helemaal taboe geworden, totale staat.
Ja, besmet geraakt door het nazisme.
Ja, totale staat is eigenlijk een staat die de maatschappelijke tegenstellingen zo weet te overstijgen dat er weer inderdaad weer orde komt, weer vrede en dat de burgeroorlog wordt vermeden.
Dus een soort van neutralisering eigenlijk van het conflict precies. In de samenleving.
Ja. Dus dat heeft hij lang gehoopt en ten onrechte ook op Hitler geprojecteerd.
Alsof hij dat zou kunnen doen.
Dat hij dat zou kunnen doen. Dus daar zit natuurlijk een gigantische misvatting bij hem. Alleen al omdat de nationaalsocialistische beweging heet niet voor niks zo. Een staat, het woord zegt het eigenlijk al, is eigenlijk iets statisch. Iets wat boven andere staat. Een beweging is een nationaal-socialistische beweging, mobilisering daarvan, is constant onrustig, constant en ook blijft gewelddadig. En dat is natuurlijk bij het nationaal-socialisme ook gebeurd. Dus geweld van begin tot eind geweest. En dat Schmid dat niet heeft gezien, is natuurlijk een ernstige inschattingsfout, wat hem natuurlijk tot vandaag de dag ook wordt verweten, ja, terecht ook.
Zijn omstredenheid, zeg maar.
Ja, zijn omstreden heeft gemaakt en bijna taboe heeft gemaakt voor vele eigenlijk decennia. Want over Schmid mocht je natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet praten. Ik heb teksten gelezen, daar is dat. Er werd dan gezegd, du argumentierst wie Carl Schmid. Kortom, dat kan helemaal, dat mag helemaal niet.
En daarmee was de discussie gelijk over.
Over. Ja. Als je dat kon zeggen, ja. jij praat zoals Schmid, dan had je iemand koud gesteld.
Ja, precies.
Ja. Schmid die vond, dat vind je in allerlei teksten, dat een staat is politiek wanneer die zich oriënteert op de mogelijkheid van de uitzondering. En daarmee bedoelt hij de mogelijkheid van maatschappelijke chaos. Hij vond dus ook dat de staat als enige het recht moet hebben om een oorlog te beginnen, of te antwoorden op de agressie van buitenaf. Ook als enige om intern vijanden te lijf te gaan, die de staat ernstig bedreigen. En daar is hij dus heel consequent van. Een staat moet van zijn burgers in het ergste geval ook het offer van het leven vragen in een oorlog. Dat kunnen anderen, dat kunnen kerken niet doen. Vakbonden kunnen dat niet doen. Of wat voor clubs dan ook kunnen dat niet doen. Dat kan alleen de staat. Daarin zag hij dus echt het monopolie van de staat. Als de staat dat verliest, dan zul je onmiddellijk zien, gaan andere groepen hetzelfde doen.
Die gaan het eigenlijk opeisen, die positie.
Die gaan die positie opeisen als een soort, als een soort concurrenten. Die gaan als het ware voor zichzelf beginnen.
Dus daarom moet die staat sterk zijn, want anders krijg je dus een soort anarchie van allerlei clubs die positie gaan pakken.
Nou, en dat is natuurlijk ook zijn belangstelling voor zulke groepen, die ook later is gebleken in zijn teksten voor guerrilla-groepen. Wat wij tegenwoordig ook terrorisme noemen.
De Russische
revolutionaire groepen. Ja. Ja. Hij heeft een grote belangstelling voor revolutie. Hij heeft zich echt bezighouden ook met de communistische revolutie. En met die notie uit het marxisme, dictatuur van het proletariaat. Dus een soort van partijdictatuur in naam van het proletariaat. Ook dat zijn natuurlijk op een bepaalde manieren om een bepaalde macht te vestigen over een samenleving. Dat hebben we natuurlijk in het geval van het Leninisme en Stalinisme ook geweten. Ook dat is een soort van nieuw primaat van de politiek. Nieuw primaat van de staat over de samenleving.
En hij keurde dat dus eigenlijk af. Dat vond hij problematisch, die groeperingen. Omdat dat dus het gezag van de staat ondermijnde.
Ja, omdat het uiteindelijk natuurlijk het gezag was van een partij.
Ja.
Die eigenlijk inderdaad zich als een wurgslang om de staat heeft gewikkeld.
Ja.
En sommigen zijn ook vandaag bang dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren. Dat een partij zich meester maakt van de staat.
Welbeck bijvoorbeeld in Onderworpen, ja, is dan ook zo'n doelbeeld,
ja,
eigenlijk.
Precies, ja.
Een islamitische partij de hele boel overneemt.
Ja, dat is natuurlijk ook vandaag bij ons een angst. Nou, sommigen die verbinden dat met de islam. Anderen juist met hun tegenstanders.
Ja.
Ja, dus
Wilders een soort politiestaat omdat we tegen de...
Ja, een soort politiestaat. Ja, sommige uitlating van Wilders gaan echt in die richting.
Maar en hoe verhoudt zich dat dan tot dat een staat ook gewoon wetten heeft en dat er een grondwet is? En er is toch gewoon een set van regels waar de staat zich aan moet houden, dus zo raar is dat niet?
Ja, nee, dat is ook niet waar Schmidt tegen is. Hij heeft zelf ook een zogeheten verfassingsleren geschreven. Gewoon een constitutioneel recht handboek. Dus daar is hij niet tegen. Maar hij is anders dan zijn collega's, doordat hij meer dan hen nadruk legt op het politieke moment dat als het ware voorafgaat aan een constitutie. Een constitutie is eigenlijk het resultaat van een bepaalde politieke beslissing. Namelijk, wij zijn de Republiek van Weimar. Een bepaalde politieke gemeenschap. Dat is een politieke keuze, een existentiële keuze, noem het zomaar.
En die gaat vooraf eigenlijk aan überhaupt een grondwet of het recht of een staat.
Ja, die stelt het eigenlijk in. Hij gebruikt daar ook dat beroemde begrip van Sieyès. Pouvoir constituant. Constituerende macht. Die constitueert een bepaalde vorm van pouvoir, in het meervoud constitué.
Geconstitueerde
macht.
Ja, want ergens als je bijvoorbeeld denkt aan misschien wel de beroemdste grondwet, de Amerikaanse grondwet, dan is natuurlijk,
ja,
er hebben dan een paar witte mannen in een landhuis hebben met elkaar bedacht dat ze zeggen, we the people.
Ja.
Declare these truths to be self-evident. Ja, wie waren die gasten dat, ja, ze dat konden zeggen?
Ook dat was natuurlijk...
Namens alle mensen.
Ja. 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 Ja.
Hebben ze dat ook daadwerkelijk gevraagd?
Ja, 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 ja.
Dat
is een beetje...
Er is wel gezegd door analytici, het volk waar ze over praten moest eerst nog worden uitgevonden.
Ja, precies.
Ja.
Ze hadden al een land.
Dus het is als het ware een soort... Je sticht tegelijkertijd een volk.
Ja.
Door zulke woorden... He, door zulke dingen te bedenken. We, the people, enzovoorts.
Ja, maar volgens Schmidt is dat dus onvermijdelijk.
Ja.
Dat is hoe een staat eigenlijk tot stand komt. En dan heb je natuurlijk gelijk het probleem van... Ja, wie is het politieke subject die bepaalt wat het volk is... of de eenheid, of de homogeniteit.
Ja, inderdaad. Die kwestie van homogeniteit is bij Schmidt ook heel erg centraal. Er moet een soort van homogeniteit zijn van het volk. Ik moet zeggen, toen ik destijds dat allemaal las en mijn proefschrift over Schmidt schreef, was dat een van de dingen waar ik de grootste moeite mee had.
Die homogeniteit van het volk, zeg maar.
Ja, want dat kan natuurlijk heel snel tot allerlei behoorlijk ernstige uitsluitingen leiden. Zodra je dat gaat zeggen, homogeniteit, we zien het ook weer terugkeren nu. Kan het zijn dat je zegt van ja, homogeniteit, dat betekent... Bij Schmidt kan het ook betekenen zelfs etnische homogeniteit.
Ja, met zijn natie vervolgens, zeg maar, dat de Joden daar hiervan niet bij horen.
Ja, precies.
Ja.
Dat heeft die consequentie heeft hij ook getrokken vanaf de jaar 33, toen hij nazi-functies kreeg.
En waarom is die homogeniteit dan zo belangrijk? Wat?
Nou, kijk, er zit iets in waar je hem eigenlijk gelijk moet geven. Dat heb ik eigenlijk vooral van Rousseau geleerd. Kijk, het is eigenlijk in zekere zin heel eenvoudig. Als je zegt, in een democratie moet de meerderheid beslissen over wat wetgeving wordt. Hè? Wat wij zeggen. Ja, als de parlementaire meerderheid is, dan komt die wet er. Maar de moeilijke vraag daarbij is, waarom zouden minderheden dat accepteren? Nou, Rousseau heeft daar het antwoord al. Opdat ze het accepteren, moet er een zeker vertrouwen zijn in de hele samenleving... dat de meerderheidsbeslissing misschien de volgende keer aan mijn kant valt. He, dat ik mijn verlies kan nemen omdat ik vertrouw. De volgende keer ben ik misschien degene die wint. Die een bepaalde wetgeving erdoor krijgt. Met andere woorden, er is een zeker vertrouwen nodig. Anders ga je natuurlijk niet de meerderheidsregel invoeren.
Nee.
Maar dan
als je weet dat je altijd in de meerderheid zit, dan denk je, ja, dat moet je niet hebben. Nee.
Dus daar moet een zekere mate van vertrouwen zijn bij minderheden. Dat ze delen met de rest van de bevolking. Zodat je kunt zeggen, wij accepteren de meerderheidsregel. Daar heeft Rousseau het over. En dat speelt vandaag bijvoorbeeld ook in Europa. He, bepaalde beslissingen moeten met algemene stemmen genomen worden. Waarom? Omdat er te weinig vertrouwen is. Als je kunt zeggen de meerderheid beslist, dan kan dat alleen maar als het vertrouwen daar is.
En die homogeniteit is dus belangrijk om dat vertrouwen te creëren eigenlijk. Dat je weet, ik zit een beetje met dezelfde type mensen in de club.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Dus uiteindelijk zijn het ons soort mensen.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk. En zo kan ik ook accepteren. Nou, in Amerika is dat natuurlijk ook lang goed gegaan. Er komt een nieuwe president, dit keer is het een democratisch of enzovoort. En iedereen accepteert dat. En dat betekent, uiteindelijk is dat een blijk van vertrouwen. Oké, het volk heeft gesproken. Nou, een nieuwe president, dat aanvaarden wij. Dat zie je natuurlijk niet altijd gebeuren. Kijk wat bijvoorbeeld op het ogenblik in bepaalde Afrikaanse landen gebeurt. Daar zie je gewoon, ja, daar is dan een meerderheid, een winnaar. Maar onmiddellijk gaat het verhaal over fraude. Misschien is er ook fraude. Ook al is er geen fraude, kun je ook de meerderheid of de keuze van de meerderheid wantrouwen. Kortom, voor je het weet heb je een burgeroorlog.
Ja. He, dus die vriend-vijand zit dan in je eigen staat.
Ja, daar heb je natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk. Je zegt het heel mooi. De vriend-vijand keert zich naar binnen.
En heb je daarom altijd die vriend-vijand ook naar buiten toe nodig? Is dat zeg maar om de dynamiek van nazisme? Dat je moet het projecteren op de communisten en op de joden. Om te zorgen dat je binnenshuis elkaar vreedzaam.
Ja, ook dat is een heel veel bediscussieerd probleem bij Schmidt. Veel mensen zeggen van. Schmidt deugt niet, want je hebt altijd een vijand nodig bij hem. Een samenleving heeft altijd een vijand nodig. Als dat zo is, dan, zeggen ze dan, is de volgende stap van dan is er geen hoop. Want dan blijven we daarmee zitten. Met een of andere. Hè? Want vijandschap. Is niet bij Schmidt zomaar een beetje tegenstanders zitten spelen. Nee, dat kan ook oorlog worden.
Ja.
He, dat kan oorlog worden. Schmidt heeft zelf ooit gezegd, dat is natuurlijk een heel grappige uitspraak. Of grappig, misschien helemaal niet grappig, maar heeft ooit gezegd, ik denk, dus ik heb een vijand. Ja. Ja, nou had hij inderdaad veel vijanden, overigens ook veel vrienden. En hij accepteerde dat. He, denken is altijd
toch iets
pointiert, zeggen ze in Duitsland. Er zit een pointe en die pointe wordt nooit door iedereen gedeeld. Ja, dat moet je aanvaarden. Hij aanvaarde dat als theoreticus ook. Als je alleen maar dingen zegt met mail in de mond of die iedereen kan onderschrijven, zeg je niks.
Nee.
He, in die zin is zijn teksten hebben altijd iets spannends. Er staat altijd iets op het spel. Hij zegt nooit, het is nooit vage praat. Ook dat is altijd voor mij heel aantrekkelijk geweest in zijn teksten.
Dat klinkt een beetje als, misschien een beetje simpel gezegd, als Hegel, zeg maar. Die tegenstelling en het proberen die op te heffen. Of zit dat toch juist anders?
Ja, Schmidt had een grote bewondering voor Hegel. Ik noemde eerder al Hobbes, maar ook voor Hegel. Toch is er een behoorlijk cruciaal verschil. Inderdaad, Hegel in zijn teksten, die heeft het altijd over dialectiek. Het is ook een soort, het gaat ook over tegenstellingen, these, antithese. Dus Hegel had veel oog voor wat ze wel noemen het negatieve in de geschiedenis. Inderdaad, vijandschap. Moordpartijen, oorlogen, burgeroorlogen. meer dan andere liberale denkers van daarna. Maar bij Hegel, als je dat leest, uiteindelijk komt het goed.
Er komt een climax.
Er komt ergens een climax, er komt een synthese, er komt een... De vernoemd, de redelijkheid zal uiteindelijk overwinnen. En daarmee ook een bepaalde ideale samenleving, de liberale democratie, de rechtsstaat. En de rechtsstaat is precies wat het woord zegt, die kan worden aanvaard door de burgers, omdat ze het ervaren als hun eigen normen en niet opgelegde normen. Dat is de grote kracht natuurlijk van heel Hegels rechtsfilosofie, dat daar de staat niet zomaar een soort vreemde monsterlijke macht is die over ons heerst, maar dat je kan zeggen, nee, dat is onze staat. Wij onderschrijven deze normen en waarden, laten we zo tegenwoordig zeggen. Het is onze staat.
Ja, zo klinkt het al iets minder als Schmitt.
Ja, want Schmitt gelooft daar niet in.
Nee.
En daar zit het grote verschil, dat de negativiteit in de geschiedenis is bij Hegel uiteindelijk, ja, zoals hij zelf zou zeggen, een moment. In een grotere, hogere beweging. Schmitt heeft een veel radicalere opvatting over, ook over menselijke slechtheid. Negativiteit in deze zin. Dus daarom voert hij ook af en toe discussies over, ja, over filosofische antropologie. Is de mens slecht, goed? Is de mens gevaarlijk? Is de mens zondig? Is de mens dat soort dingen? En daar staat hij behoorlijk tegenover Hegel.
Die veel optimistischer
eigenlijk. Ja, eigenlijk optimistisch. Een beetje typisch ook 19e eeuws. Hè? Ook Marx had dat optimisme.
Ja, dat zou het in de communistische heilstaat eindigen.
Ja, daar eindigt het in de communistische heilstaat. Hè. Ik las ooit een tekst van Marx over India. Wat de Britten in India uitvogelden. Typisch Marx. Eerst doet hij een genadeloze analyse van wat de Britten daar kapot gemaakt hebben. De hele economie eigenlijk kapot gemaakt. En als hij daarmee klaar is, dan gaat hij vervolgens zeggen van, maar dit alles is nodig, zodat het inderdaad het kapitalisme over de hele wereld gaat verspreiden. En uiteindelijk wij terechtkomen in een nieuwe klasseloze samenleving.
Een soort doel heiligt de middelen inderdaad.
Ja, uiteindelijk wel.
Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ja, jammer uiteindelijk voor komt die Indiërs die dan op dat moment zitten. Die zullen weer,
uiteindelijk is dat een troostpraatje.
Ja.
Ook bij Marx. Ook daar is die echt 19e eeuw.
Het klinkt bijna religieus eigenlijk.
Ja, nee, dat is het natuurlijk ook. Ze zeggen ook vaak, Hegel, dat is gewoon theodicee. Waar de theologen altijd over hadden. Theodicee, dat betekent, uiteindelijk wordt alles gerechtvaardigd in het licht van God.
Ja,
en voorzienigheid. Een soort voorzienigheid.
Is God nu dan verdwenen, maar is het de communistische helstaat of weet ik wat dan in dat.
Ja, of het vooruitgangsideologie. Dat Marx natuurlijk had. Hegel op zijn manier ook. En die hebben we vandaag in Nederland nog steeds.
Want het doet denken natuurlijk ook aan Francis Fukuyama, die aan het eind van de Koude Oorlog zei van, we zijn nu eigenlijk na aan the end of history, nu zijn alle problemen opgelost. En daar zit ook een beetje een beeld achter dat politiek een soort het oplossen van technische problemen is geworden.
Ja.
Hoe zou Schmitt daar tegenaan kijken? Misschien nog steeds als een deel, hè, dat we zeggen, als we het politiek oneens zijn, zeggen we later een onderzoeksrapport over maken en dan zullen we horen wat het antwoord is, zeg maar. Dat veronderstelt een beetje dat het een soort rekensommen zijn.
Nou, misschien is Nederland de laatste, zeker de laatste 20, 30 jaar, wel een prachtig voorbeeld van wat Schmitt in het boekje Het Begrip Politiek aan het eind analyseert als liberalisme. Dan zegt hij, liberalisme is eigenlijk het verlangen en de poging om uiteindelijk alle politieke vraagstukken te reduceren. Aan de ene kant tot morele problemen, aan de andere kant technisch-economische problemen. Politieke problemen zijn er dan niet meer. Dus we hebben een aantal ethische dossiers. Die gaan natuurlijk over allerlei pijnpunten. Tegenwoordig voltooid leven. Of dat gaat over medische ethiek allereerst. Maar misschien ook een beetje business ethics.
Ja.
Ethische problemen. En aan de andere kant kunnen we de dingen oplossen door technische aanpassingen. Technische, economische investeringen.
Koopkrachtplaatjes.
Ja, dat soort dingen. En de politiek is in zekere zin dan overbodig. Wat wij dus nu zien is ook een beetje Maar dat is dan op mijn eigen rekening.
Dat is niet namens Schmid.
Nee, is, dat is de grens daarvan.
Ja.
Dat we langzaam erachter komen. Oké, die economische logica en vrijheid heeft geleid tot een soort globale economie. Een beetje zoals Marx eigenlijk al voorspelde. Met allerlei gevolgen voor plaatselijke politieke gemeenschappen. Die beginnen aan te voelen van, hé, wij worden geregeerd door onzichtbare machten die wel macht hebben, maar geen verantwoordelijkheid willen nemen. Multinationals, clubs zoals IMF, enorme macht hebben, maar nooit ergens verantwoording afleggen, althans aan het volk. Hoogstens aan bepaalde gremia.
Dus eigenlijk, dus de vertegenwoordigende functie van de politiek valt eigenlijk weg.
Ja, ja. Wij worden, nou, in Nederland hebben wij natuurlijk ook een beetje mee. Ik heb wetgeving gehoord waar het om ging. Dat Amerikaanse investeerders die wilden bepaalde garanties dat hun investering in Nederland niet door de politiek ongedaan zouden kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld om ecologische overwegingen. Dat betekent gewoon de politiek buitenspel zetten.
Ja.
Want anders komen we niet. En dan hebben jullie geen werkgelegenheid enzovoort. Dat is dan natuurlijk het praatje. Of we vertrekken. Dus wat het bijvoorbeeld in de huidige paar regeringen ook gaande is, dat wij beginnen te voelen als burgers ook van, hey, hoe ver strekt de macht eigenlijk van zulke multinationals als Shell of Unilever, of zonder dat wij het eigenlijk echt weten of echt daar iets over te zeggen hebben.
En als we deze parallellen nou een beetje zien, een beetje de crisis waar inderdaad dan de politiek en de staat misschien in verkeert, en ook in verhouding tot Europa, wat zou de richtingen zijn om vanuit Schmid zeg maar daarover door te denken? Ik bedoel, de oplossing waar hij ingestapt is, dat moeten we niet aan toe, zeg maar. Ik bedoel, hij koos natuurlijk uiteindelijk dus voor die sterke staat, voor die sterke leider die dan die homogene groep moest gaan leiden. Nou goed, dat weten we hoe dat allemaal extreem bloederig en vreselijk geëindigd is. Wat zou wel lessen kunnen zijn die we daaruit trekken?
Ik zelf denk toch wel dat wij een terugkeer van de politiek beleven. En ik vind dat eigenlijk nodig. Ook de politiek als ordeningsfactor. Politiek is natuurlijk uiteindelijk de ordening van de samenleving. Zodat het vreedzaam blijft, dat is één. Maar ook zodat mensen zich gehoord voelen. Dus hoe onmachtiger mensen zich voelen, hoe meer de neiging is ook om een autoritaire leider te omarmen.
En zou je dan kunnen zeggen dat, misschien heb je daar concrete voorbeelden van, dat we nu in Nederland dat er eigenlijk nieuwe vormen van politieke strijd in de maatschappij ontstaan en dat er een behoefte ontstaat om dat te neutraliseren, en omdat de overheid of de staat dat niet doet, gebeurt dat op andere manieren, zoals bijvoorbeeld door een autoritaire leider of.
Ja, ik zou inderdaad vormen van politieke activiteit en participatie op het allerlaagste niveau willen beginnen. Te beginnen met je eigen stad, of je eigen wijk. Dat geeft vaak al veel vertrouwen, omdat je dan die anonimiteit een beetje kwijtraakt van politiek.
En die homogeniteit misschien ook wat sterker gevoeld.
Ja, dus een zekere cohesie begint weer te voelen. En dat kan gebeuren met heel eenvoudige dingen. Samen dingen doen, samen volkstuinen, samen desnoods barbecues organiseren. Zodat je in elk geval weet met wie woon ik eigenlijk in mijn eigen wijk. Dat is belangrijk, dus het is iets onderschats. Maar als jij niet weet op je flat, wie zit eigenlijk naast mij? En je begint wantrouwen te ontwikkelen. Hè? Wat veel gebeurt. Hè? Omdat je denkt, dan komt elke keer andere mensen. Wat is dit? Hè? Dus daar begint eigenlijk ook het opbouwen van vertrouwen op het allerlaagste niveau. Ik denk zelf dat als je dat ervaart, je ook minder de neiging hebt om zo'n nieuwe charismatische politicus van het type Wilders of Baudet te kiezen. Dat doe je eerder uit onmacht, omdat je het gevoel hebt, Naar mij wordt sowieso niet geluisterd. Deze man kan het zo mooi vertellen en die kan zo mooi de elite uitdagen. Daar ga ik op stemmen. En dat doe je eigenlijk uit onmacht. Omdat je denkt eigenlijk, ik kan het niet, maar hij kan het wel. Dat is een historisch voorbeeld ook van heel lang geleden. In de tweede helft van de 19e eeuw, 1850, kozen plotseling mensen Napoleon III in Frankrijk. Iedereen was verbaasd, hoe komen al die boeren nou, waarom gaan al die boeren, want Frankrijk bestond vooral uit boeren, kiezen die nou die rare Napoleon III, wat een hele rare vlierenfluiter was. Die werd daar ineens, er is daar een dictatuur geweest van 20 jaar lang in Frankrijk. Zijn prachtige analyse van Karl Marx over wat daar gebeurd is. En die gaat precies hierover. De boeren hadden geen cent te vertellen. Hij beschrijft ze als een zak aardappelen. Ze hebben niks met elkaar te maken. Allemaal een klein stukje, een boerderijtje. Ze waren niks politiek gezien. En ineens hadden ze het gevoel, als we deze man kiezen, zijn wij iemand. Gevolg? Een dictatuur van 20 jaar. Daar zie ik de parallel met hedendaagse verschijnselen van het type Bolsonaro. Erdogan natuurlijk. Poetin op een bepaalde manier. Maar dat kan ook hier gebeuren. In ons eigen land. Wat dat betreft ben ik illusieloos. Dat kan zomaar gebeuren.
Dus het tijdperk van de eeuwige vrede is en de VN, dat is misschien een beetje aan het aflopen. En de mensenrechten.
Nou, in ieder geval is dat alles heel erg in de verdediging op het ogenblik. Wereldwijd. Ik zeg dat niet met plezier hoor. Ik ben natuurlijk zelf opgevoed als typische exponent van de jaren 70 met onze toekomst is de Verenigde Naties. Een bepaalde organisatie die daaruit voortkomen. Onze toekomst is samenwerking. Bijvoorbeeld via onderlinge afhankelijkheid. Je vindt eigenlijk bij Kant vind je al gedachten van, als de mensen nou economisch maar van elkaar afhankelijk zijn, maken ze geen oorlog. Ook dat is niet helemaal waar gebleken. Vandaag zien wij bijna eerder dat mensen bang zijn voor bepaalde economische afhankelijkheid, bijvoorbeeld van Rusland. Met die pijplijn bijvoorbeeld nu. Hè? Omdat het dan ons chantabel maakt. Dan kan Poetin zeggen, oh, willen jullie daar niet in meegaan?
Ga je de gaskan dicht?
Gaskan dicht. Dus dan. Dus die gedachte dat wij, als we maar economisch interdependent zijn, dat er dan vrede komt, is misschien ook een illusie. Maar ik ben wel sterk voor Europa, want Europa is ook het antwoord op de machtsvorming van anderen. In die zin vind ik types als Baudet geweldig naïef, op het treurige af, dat ze dat niet zien.
Dat we ons op het eilandje Nederland moeten terugtrekken, dat het daar
beter wordt. Ja, en Wilders is natuurlijk nog erger. Vind ik eigenlijk politiek ongelooflijk naïef. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
Dank. Volgens mij, het is niet heel opbeurend. Misschien dat van een beetje.
Misschien nog iets veranderd.
En als je dan nog denkt, dit alles bouwt op tot een klimaatverandering dat uiteindelijk allemaal toch goed komt vanuit gereguleerd is niet. Dus, maar ik denk, we hebben een paar dingen gehoord volgens mij. We hebben het heel gehad over hoe het politieke de staat vooruit gaat. Dat is een belangrijk punt. Dat het niet zo is dat er inderdaad een hemelse staatsvorm bestaat die dan er eenmaal is. Maar er zijn altijd macht die daaronder ligt. We hebben gehoord dat over hoe het politieke altijd een vriend-vijand verhouding in zich heeft zitten. En dat je kunt het proberen op te lossen, maar uiteindelijk krijg je dat altijd weer terug. En als je alles technocratiseert, uiteindelijk krijg je toch dat politieke spanningen krijg je weer terug. We hebben gezien hoe de invloeden van Hobbes zijn, van hoe Marx daar toch deels en Hegel daar deels op lijken, maar anders zijn dan dat die wel geloven dat er een oplossing komt. En we hebben ook in ieder geval gezien dat de politieke uitvoering van Schmidt, dat die daar in ieder geval niet navolgbaar is, omdat het te veel het hel leggen bij één persoon en uiteindelijk tot een dictatuur leidt die uiteindelijk meer ellende veroorzaakt. Dus volgens mij zeer interessant. Dankjewel Letitia voor je sidekick.
Ja,
zeker. En vooral jij bedankt Theo voor je uitvoerig verhaal en zeer heldere verhaal. Dus hartelijk dank. Interessant misschien om te melden dat het begrip politiek, er kwam één keer even voorbij als titel na het binnenkort opnieuw wordt uitgegeven met een introductie door jou Theo en
Waar je ook heel erg juist die link naar de actualiteit legt. Dat is heel mooi, verschijnt bij uitgeverij Boom. En dit is deze podcast. We gaan vrolijk verder. Dus hou vooral ons kanaal in de gaten. Abonneer je. En laat in de comments vooral dingen weten als je ons tips wil geven. Of een denker wil opperen waar we op in moeten gaan. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la nuit...